Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons verbonden willen zijn. Ook een hartelijk welkom dat u bij ons wil zijn in deze dienst. Onze voorganger vanochtend is dominee Terpstra en achter het orgel zit vanochtend Karel van Egmond. Ik heb vandaag een paar korte mededelingen. De eerste is onder andere dat er maandagavond, dus het is morgenavond, weer bijbelstudie is. Die wordt gehouden bij de familie Tenga bij ons thuis op de Duinweg nummer 84. U bent daar van harte uitgenodigd en om 7:30 staat de deur bij ons open en 7:15 willen we graag beginnen. Heeft u nog vrienden of kennissen die u mee wil nemen, ze zijn altijd welkom. De bloemen vanochtend, die willen we graag meegeven aan onze voorganger, aan dominee Terpstra. De collecte is vanochtend voor de opbouw van de kerk. En dan rest maar eigenlijk u alleen nog een gezegende dienst toe te wensen en draag de dienst over naar de dag.
En deze dienst willen we beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 122, de versen 1 en 2, van 122, 1 en 2. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouwen houdt tot in eeuwigheid en nooit opgeeft een van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. We zijn net begonnen met een psalm van de opgang. Een psalm van de opgang naar het huis van God en de vreugde die dat geeft bij de pelgrims. bij het volk Israël dat op weg gaat naar het heiligdom in Jeruzalem waar de Heere woont. Het is zijn huis. Wij mogen geloven met Paulus dat het vandaag de gemeente van Christus is die het huis van de Heer is. Dat de gemeente zijn tempel in deze wereld is. En daarover zullen we enkele dingen zien en ontdekken aan de hand van Efeze 3, de versen 14 tot en met 17. We zingen nu van Psalm 122 het derde vers, 122 vers 3. Van de Heere voor zijn volk, zoals we die wil onder woorden gebracht zien in Leviticus 19. De Heere sprak en de Heere spreekt nog steeds. Spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn vader en moeder en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag niet tot de afgoden u wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heere, uw God. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdelingen achterlaten. Ik ben de Heere uw God, dus laat de naaste delen in de overvloed die je geschonken wordt. De naaste in nood en verdrukking. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van de Heere uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heer. Zie dus ook om naar degenen die gehandicapt zijn. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijken niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling, pardon, u moet mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heere. U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de Heere, uw God. En ook dat is actueel, gezien het feit dat occultisme, het oproepen van geesten, nog altijd voorkomt. U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God moet u vrezen, ik ben de Heere. Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezeten onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, met de lengtemaat, met het gewicht en met de inhoudsmaat. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. U moet al mijn verordeningen en al mijn bepalingen in acht nemen en ze houden. Ik ben de Heere. De Heere zegt het zo heel absoluut. Heilig zult u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. En als we onszelf in het licht van die wet van God bekijken, geleid door de Heilige Geest, hebben we alle reden om biddend en beleidend te zingen. 189a uit de Evangelische Liedbundel. 189a, de eerste drie versen. Voordat we de Bijbel openen, willen we met elkaar de Heer vragen om zijn zegen. Heren, zo hebt u ons weer samengebracht op de eerste dag van de week. We danken u dat elke nieuwe week mag beginnen met een moment van samenkomen rondom uw woord. Wat een geschenk is dat u ons de zondag nog laat dat u ons de verkondiging van het evangelie nog laat. Teken dat u Nederland nog niet vergeten bent, dat u Noordwijk nog niet vergeten bent en ook niet deze kleine gemeente. Van zondag tot zondag, heren, laat u hier de dienst van de prediking nog voortgaan. En daar past u de lof en de dank voor. Heren, we bidden u om een gezegend samen zijn. We bidden u dat u de mond van uw dienaar wilt openen in het spreken, opdat hij van u alles ontvangt wat nodig is. Maar heren, maakt u onze harten alstublieft ook bereid en gereed om uw woord te ontvangen. We moeten belijden, heren, dat die harten van ons helemaal niet staan afgesteld op het luisteren naar u. Dat we helemaal geen zin hebben, heren, ten diepste om bezig te zijn met uw woord. Dat we denken aan onszelf genoeg te hebben, ons eigen kompas door het leven te kunnen zijn. En soms, heren, zitten we ook met een heel stuk verveling in de kerk. We denken het allemaal wel te weten. Of we zijn zo vol van onszelf en van alles wat er gebeurd is, heren, dat uw woord als het ware afketst op alle zorgen, vragen en noden. Heren, laat het niet gebeuren. Laat het zo zijn dat dit samen zijn voor een ieder van ons een gezegend samen zijn wordt. Wilt u alstublieft in ieder van ons persoonlijk aanraken, geloof geven waar nog geen geloof is, geloof versterken waar het wankelt, vuur en warmte geven, heren, waar we dreigen te verkillen. Wilt u zo met ons zijn, met de andere christenen die wellicht op dit moment samenkomen in uw naam hier ter plaatse of in de omgeving. Wees met uw wereldwijde kerk, heren, daar waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u alstublieft op deze dag van uw wereldwijd uw kerk opbouwen, uw koninkrijk uitbreiden. En alstublieft, heren, wil Nederland niet overslaan en Noordwijk niet vergeten, maar opnieuw bedelen met de rijke werking van uw Heilige Geest. En velen nog tot een levend geloof in de Heer Jezus Christus brengen. Hoort u zo ons bidden, verhoort u het genadig, in Jezus' machtige naam alleen. Amen. Ik ga met u lezen Efeze 3, de versen 14 tot en met 21. Ik noemde u uit de Bijbel Efeze 3, de versen 14 tot en met 21. Daar staat als volgt in Efeze 3 vanaf vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij macht is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo dadelijk in de preek zullen we zien dat voor de gemeente als huis van God het geworteld en gefundeerd in de liefde zijn, daarin geworteld en gefundeerd zijn van de grootste betekenis is. En daarbij past de psalm die we nu gaan zingen, 133, de versen 1 en 3. 133, 1 en 3. Als ik amen heb gezegd, dan zingen we met elkaar gezang 95, het eerste vers. Gezang 95 is een berijming van het schriftgedeelte dat ik u heb gelezen. En met name het eerste vers sluit aan bij de preek. Dus van 95 het eerste vers in antwoord op de preek. Geliefde gemeente, de meesten van u die zullen in hun leven wel één keer, meerdere keren of misschien zelfs wel heel vaak verhuisd zijn. En het duurt natuurlijk altijd een poos voordat je dat nieuwe huisje echt eigen hebt gemaakt. Voordat de spullen zo staan dat je denkt van nou is het echt de plek geworden die ik thuis noem. Soms moet je een hele poos schuiven met de spullen voordat het echt je thuis geworden is. Soms moet er heel wat rommel worden opgeruimd voordat dat nieuwe huis echt jouw thuis is. Rotzooi die is achtergelaten door de vorige bewoners. Het wonder is dat ons hart een huis mag zijn. Een huis voor Christus door de Heilige Geest. Het wonder is dat Hij daar wil wonen. Als je nadenkt over de rommel die er ligt, de rommel door de zonde. En als je dan tot je eigen verbazing mag ontdekken dat die Christus met jou te maken wil hebben en intrek wil nemen in jouw leven, kan je dat alleen maar diep verwonderen. Het is wel zo dat als Christus in je hart en leven komt wonen, Hij hoe langer hoe meer dat hart, dat huis van jouw leven wil omvormen tot een plek waar Hij woont. Dan gaat Hij dus zonder rommel te lijf. En als je weet welke heilige gast je leven wil bewonen, als zijn eigen huis, in plaats van gast is hij heer van je leven. Als je ontdekt dat hij je leven wil bewonen, dan wil je zelf de zonde rommel in je leven ook hoe langer hoe meer opruimen. Aan de kant ermee. Leven voor de Heere met alle vallen en opstaan van dien. Nou, dat zegt Paulus ook in dat hele lastige stukje uit Efeze dat we hebben gelezen. De versen 14 tot en met 21 zijn heel complex. Ik ben bezig met een prekenserie over heel de Efeze brief op Urk. En ik heb dit gebed maar in tweeën geknipt. Ik doe eerst de versen 14 tot en met 17 en dat doe ik ook vanmorgen met u, de versen 14 tot en met 17 van Efeze 3. En boven de preek over deze versen heb ik geschreven, de gemeente als tempel heeft nodig voorbeden, vervulling en fundering. De gemeente als tempel heeft nodig voorbeden, vervulling en fundering. Allereerst die voorbeden. Ik zou willen stellen, gemeente, dat de brief aan de christenen te Efeze en omgeving, meer dan anderen, de brief van het gebed is. Paulus begint op de hoogte, de bergtophoogte van de aanbidding. In hoofdstuk 1, vers 3. Als hij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dankt voor alle zegeningen die hij door de Heilige Geest uitdeelt. Vervolgens gaat Paulus over op de modus van het danken. Als hij denkt aan de gemeente. Als hij denkt aan de gemeente daar te Efeze, mogelijk ook andere gemeenten. Gaat hij niet allereerst klagen? Oh, wat zijn de opkomsten bij jullie laag? Oh, wat is de toekomst toch zorgelijk? Oh, hoe moet het allemaal ook verder? Dat is hoe wij dikwijls over de gemeente praten. Niet alleen hier in Noordwijk, maar ook op tal van andere plekken waar ik zo al voor ga. Nee, maar wat doet Paulus? Hij dankt voor het geloof van de gemeente in Christus en voor de liefde die ze alle heiligen toedragen. Is dat niet heerlijk? Is Paulus daar in deze gebedsbrief ons ook niet tot voorbeeld in? Om dan vervolgens niet alsnog een scheldkanonade tegen de gemeente aan te heffen vanwege alles wat er mis is. Nee, Paulus gaat na de aanbidding en de dankzegging over tot de modus van het bidden voor de gemeente te Efeze en mogelijk dus ook andere gemeenten. Hij bidt door de werking van de Heilige Geest om verlicht de ogen van uw verstand, opdat ze weten hoe groot de hoop is waartoe ze geroepen zijn, hoe groot de rijkdom is van de komende erfenis die hun te wachten staat, en dan nog een heel aantal dingen. Ook in hoofdstuk 3 speelt het gebed een prominente rol. In hoofdstuk 3 heeft Paulus het vrij uitgebreid over zichzelf en de taak als apostel onder de heidenen die hem is toevertrouwd. De taak om bij te dragen aan de vorming van die ene gemeente die bestaat uit gelovigen. Niet alleen uit het Joodse volk, maar ook uit de heidenen. Eén gemeente die in haar bestaan en in haar groei als het ware een prediking afgeeft. Niet alleen aan de mensen om de gemeente heen, maar zegt Paulus ook aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En daaronder moeten we ook rekenen Satan en zijn bondgenoten, om hun de overwinning te proclameren dat Christus echt koning is, de opgewekte en ten hemel gevaren koning, en dat Satan niets meer tegen hem kan beginnen. Want anders zou de gemeente niet kunnen ontstaan, bestaan en groeien. Dan zou Paulus met al zijn prediking stuk moeten lopen. Maar Satan kan er niets aan doen dat er gepreekt wordt en dat er mensen tot bekering en tot geloof komen. En het is dus de geur van de overwinning die hangt in dit hoofdstuk. En die ook hangt rond het gebed dat in dit hoofdstuk weer naar voren komt. Kijk, er zijn mensen daar in Efeze en omgeving die het niet zo makkelijk hebben met hun geloof op dat moment. Wie het zicht op Christus en zijn koningschap geblokkeerd dreigt te raken, die het ook moeilijk hebben met de vrijmoedige toegang tot God in het gebed. Waarom? Omdat Paulus gevangen zit. Dan moet je maar even kijken naar hoofdstuk 3, vers 13. Dan gaat het over die gevangenschap. En dat ze eigenlijk zeggen, als Paulus vastzit, wat klopt er dan van wat hij altijd verkondigd heeft over Christus die als koning alle macht in handen heeft? Waarom zit Paulus dan überhaupt in de gevangenis? Dat zet hun beeld op Christus onder druk. Dat zet hun visie op het gebed onder druk. Het maakt hun het bidden lastig. Maar Paulus zegt, moet je goed horen, Christus heeft overwonnen. Christus' overwinning wordt door jullie bestaan als gemeente geproclameerd tot in de hemelse gewesten. En dan moet je niet denken dat het bidden geen zin heeft. Want in Christus ligt de vrijmoedige toegang tot God met vertrouwen onwankelbaar vast voor ieder die gelooft in hem. Paulus spreekt dus en moedigt dus aan tot vrijmoedigheid in het toegaan tot de Vader in het gebed. En hij brengt dat ook zelf in praktijk. Paulus, dat is het eerste punt dat ik u mee wil geven, Paulus bidt ook zelf vol vertrouwen. Het is niet alleen zo dat hij anderen oproept om vol vertrouwen te bidden, hij doet dat zelf ook, ondanks zijn benarde situatie. Want hij zit immers vast in de gevangenis. Het is uiterst onzeker hoe zijn leven zal verlopen. Of hij überhaupt nog leven te verwachten heeft, of dat het binnen afzienbare tijd sterven zal worden. Nee, Paulus kan nog altijd bidden, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, enzovoorts. Paulus is zijn eigen vrijmoedigheid in het gebed niet kwijt, ondanks zijn uiterst sombere omstandigheden. Want boven de omstandigheden, ook in zijn leven, staat zijn verheerlijkte koning Christus. Nou ken ik u niet echt, ja ik kom hier al heel wat jaren en een heel aantal gezichten is me inmiddels wel vertrouwd. Maar ik ken uw privéomstandigheden natuurlijk niet. Sommigen zullen wellicht sinds de vorige keer dat we elkaar zagen flink wat hebben meegemaakt. En misschien bij zichzelf ook wel eens gedacht hebben, hoe moet dat nou met mijn gezicht op Christus? Hoe moet dat nu met mijn gebedsleven? Ik voel dat het onder druk staat, ik voel dat de aanvechting er is. Ik zou u zo graag terug willen werpen op Paulus. Willen wijzen op hem die, ondanks de omstandigheden, ondanks zijn situatie die hij eerlijk onder ogen zag, toch ook zag op Christus en op zijn overwinning. En die zo het bidden volhield. Kunt u dat nou ook? Weten dat bidden zin heeft omdat hij regeert en hij leeft. De toegang tot de Vader geopend heeft en openhoudt. en sterker is dan wat er ook speelt in uw leven, zodat het bidden eenvoudigweg zin heeft. Ten tweede wil ik ook even met u letten op de plaats van waaruit Paulus bidt. Paulus bidt vanuit de gevangenis. En dat moet voor Paulus een hoogst frustrerende plek geweest zijn om te zitten. Die man die heeft vele duizenden kilometers gereisd, gelopen, over het water gegaan, op ruggen van paarden gezeten om gemeenten te stichten, om te preken. Hij heeft zich gigantisch ingespannen om brieven te schrijven, om troubleshooter voor de gemeenten te zijn. En dan zit hij daar in de gevangenis. En hij kan niks meer. Hij zit misschien zelfs wel vastgeketend, al denk ik het niet. Maar goed, dat zullen we straks wel zien. Maar in elk geval, hij is tot werkeloosheid gedoemd. Treffen we nou een depressief mannetje aan die in een hoek van zijn kerken zit te huilen, van wie het allemaal niet meer hoeft, die zich tot machteloosheid en inactiviteit veroordeeld weet? Nee. Paulus kan nog altijd bidden als dienaar van de Here en dienaar van de gemeenten. En dat doet hij dan ook in de gevangenis volop. En zo blijft zijn werk als dienaar van het evangelie dan ook doorgaan. Het belangrijkste stuk van zijn werk blijft doorgaan. En dat is het bidden. Het biddend een beroep doen niet op eigen kracht, maar op de kracht en de zegen van de Here. Daar zit een wijze les in. Voor alle dienaren van het woord, tot op de dag van vandaag. Het seizoenswerk loopt nou weer een paar weken. En wanneer heb je nou een goede dominee als gemeente, hè? Nou, die heb je als je maar vaak ziet op bezoek. Als je heel trouw is in het pastoraat. En zich voor vorming en toerusting de benen onder het lijf vandaan rent. En natuurlijk heel erg hard werkt aan zijn preken. Een dominee die altijd telefonisch bereikbaar is. Een dominee die altijd vriendelijk is. Een dominee die dus heel veel doet en is. Maar weet u wat het belangrijkste is dat een dienaar van het evangelie voor u doen kan? Dat is bidden. Omdat hij biddend geen beroep doet op eigen kracht, waar tegenwoordig vanuit de gemeente ook wel eens te veel van wordt verwacht. Maar biddend doet hij een beroep op de kracht van de Here. Wat ik niet kan, kan de Here wel. Want ik kan ook in mijn eigen gemeente de harde harten van sommige jongeren niet openen, maar dat kan de Here wel. En daar kan ik hem om vragen. Soms wordt er verwacht van een dominee dat hij zo leuk met de jeugd zal omgaan, dat de jongeren als het ware denken, ja, we gaan weer naar de kerk en we gaan weer geloven. Dat is allemaal onzin. Om het maar eens hard te zeggen. De Here is degene die zijn werk voort kan laten gaan, ook in 2017 in het midden van de gemeente. En daarom is het belangrijkste dat de diener van het woord kan doen. Niet dat hij zich de benen onder het lijf vandaan rent, maar dat hij bidt. En daarmee kan de dienaar van het woord doorgaan, ook als hij verder niets meer kan. Als hij op leeftijd is gekomen en machteloos er neerzit, moet hij niet denken dat zijn werk daarmee ten einde is. Want het bidden is het belangrijkste en kan doorgaan. Dat geldt ook voor u allen. In een kleine gemeente als deze ga ik ervan uit dat heel veel gemeenteleden zich op een of andere manier wel zullen inzetten. En tegelijkertijd zijn heel veel onder u op, nou ja, oudere leeftijd. En dan denkt u wellicht van, wat kan ik nog voor de gemeente hier in Noordwijk doen? En voor de kerk in zijn algemeenheid. Nou, dan mag ik u erop wijzen, met Paulus, dat u toch nog altijd kunt bidden. Dan moet u niet denken, dat is een dooddoenertje. Nee, dat is echt geen dooddoenertje. Het belangrijkste dat u voor de gemeente kunt doen, is echt uw ogen sluiten en uw handen vouwen. En daarmee kunt u, denk ik, zelfs doorgaan tot op uw sterfbed. Deze gemeente had al niet meer bestaan als er niet zoveel voor deze gemeente gebeden was. Hier in Noordwijk zelf en op andere plaatsen. Op de derde plaats letten we op Paulus' gebedshouding. Wij lezen in vers 14 dat hij zich de knieën buigt voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is een uiterlijke houding die innerlijke eerbied en ontzag voor God aangeeft. Ik denk dat Paulus letterlijk geknield heeft daar in de gevangenis. Ik denk dus niet dat hij helemaal vastgeketend zat. Maar de houding was niet het belangrijkste. Is niet het belangrijkste voor Paulus. belangrijkste voor Paulus is het innerlijk besef te mogen naderen tot een groot en heilig God. Het besef dat dat toch eigenlijk een wonder is, dat hij een klein zondig mens, in zichzelf ongeschikt om voor God te naderen, in Christus toch tot de Vader mag gaan. Dat kan niet anders leiden dan tot het besef: wie ben ik? Dat kan niet anders leiden dan tot een gevoel van diep ontzag en eerbied. En dus tot gebogen knieën. Dan zou ik u willen vragen: hoe zit dat met uw gebedshouding? Mijn vraag is niet of u wel eens geknield bidt, al is daar niets op tegen. Maar mijn vraag is of het bij u diep van binnen in het gebed nog tot knielen komt. Omdat u weet hoe ongelooflijk bijzonder het is om tot deze God in Christus te mogen naderen. Omdat u zichzelf als een zondaar hebt leren kennen en hem als een heilig God. En u weet dat u alleen maar toe kunt gaan door Jezus Christus. Als je dan ontdekt dat je toch toe mag gaan. Oh, dat maakt je zo blij en dankbaar. Maar het maakt je toch als mens ook zo ontzettend klein dat je moeilijk anders kunt dan in elk geval van binnen de knieën buigen. De vierde plaats zien wij in dit gebed, in het 14e vers, hoe Paulus God aanspreekt, namelijk als de Vader van onze Heere Jezus Christus. En wel Vader op twee verschillende manieren. Hij is Vader in de zin van de oorsprong en het begin van al de werken van de schepping, van zijn schepping. Zowel mensen, dieren, planten, alles wat er is, heeft God als oorsprong. En in die zin is hij de Vader van allen en van alles. Hij is de Vader naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dat is een wat lastige tekst, lastig ook te vertalen. Maar het komt hierop neer dat God als het ware in dat grote gezin van al zijn scheppingswerken toch ook weer een ordening heeft aangebracht. En gezagsdragers, vaders heeft aangesteld. In het klein en in het groot, in de geestelijke wereld, in de menselijke wereld. Je hebt overheden en vorsten. En binnen het gezin heb je natuurlijk ook de vaders en zeker ook de moeders. En binnen de kerk heb je de vaders, heb je de ambtsdragers die geroepen zijn om leiding te geven. Wel, dat alles gaat terug op de ordening die God gelegd heeft daarin. En dat alles is weerspiegeling van het vaderschap van God zelf. Goed, dat terzijde. Veel belangrijker is dat deze Vader de Vader van onze Heere Jezus Christus wordt genoemd. God de Vader is de eeuwige Vader van God de Zoon. Dat is voor ons een ondoorgrondelijk mysterie. Maar we lezen tegelijkertijd dat hij de Vader is van onze Heere Jezus Christus. Nou hebben we het dus over de band van het geloof. Als ik als arme zondaar tot geloof in de Heere Jezus Christus kom, dan is hij mijn Heere Jezus Christus. En dan is vanaf dat moment zijn Vader ook de mijne. Dan ben ik zijn aangenomen kind. Dan mag ik deel uitmaken van dat wereldwijde gezin dat hem noemt onze Heere Jezus Christus. En zijn Vader onze Vader mag noemen. En dat betekent ook veel voor het gebed, of niet soms? Het is al heerlijk om vrijmoedig tot God te mogen toegaan, ziende op Gods overwinning in Christus, zoals ik net zei. Maar het geeft nog veel meer vertrouwen aan je gebedsleven als je werkelijk beseft dat God de Vader van zijn kinderen wil zijn. Als je dat weet, dan snap je toch dat God geen van zijn kinderen zal laten staan die in het gebed bij hem aanklopt. Ook als de nood in hun leven hoog en groot is. Wat is het toch heerlijk om God als Vader in Christus te mogen kennen. En de vraag is of u niet alleen God Vader noemt in het gebed, want dat doen we heel gemakkelijk. En misschien zelfs wel al te makkelijk. Maar de vraag is of hij werkelijk in Christus uw Vader geworden is. Omdat u als een arme zondaar tot die rijke zaligmaker Jezus Christus gegaan bent. Omdat u zichzelf verloren hebt aan zijn voeten. De gemeente als tempel heeft nodig voorbeden en op de tweede plaats vervulling. Dan zijn we toegekomen aan de versen 16 en 17. En dat zijn denk ik hele lastige versen op zich, die we niet zomaar kunnen doorzien. En daarom is het nodig op de eerste plaats de achtergrond een beetje te schetsen van wat Paulus bedoelt. En die achtergrond is deze, dat alle gelovigen tempel zijn. Tempel. Nou, de vraag is dus, mensen, waar woont God? Als je dat aan kinderen vraagt, als ik dat bijvoorbeeld aan jou zou vragen, ja, dan zeg je misschien, ja, God woont in de natuur, hè? Kijk maar om je heen, maar al het mooiste. God zal wel wonen in de schepping, zeg maar. Ja, misschien heb je ook wel eens gehoord dat de kerk huis van God genoemd wordt. Nou, dan zou je kunnen zeggen, God woont dus in de kerk. God woont hier, met eerbied gesproken, hoor, in dit dienstencentrum. Of in de kerk die daar aan de andere kant van de weg staat. Al is de Roze Kerk. Waar woont God? Nou, dat was voor het Joodse volk dus helemaal niet zo'n grote vraag. Want jij zult ook wel eens gehoord hebben dat in Jeruzalem een tempel stond. Het huis van God. De pelgrims gingen onderweg naar dat huis om God daar te ontmoeten. Via de dienst van de priesters en van de offers hem te mogen ontmoeten. Oké. Er is geen tempel meer. Die is definitief in 70 na Christus is die in vlammen opgegaan. Waar woont God nu dan? Nou, voor Paulus is het ontzettend helder dat God in de gemeente en in individuele gelovigen woont. Hij noemt die beide in zijn eerste Korinthebrief tempels van de geest. Zowel de gemeente als de losse gelovige is een tempel van de Heilige Geest. En dat moeten we meenemen naar die versen 16 en 17. Waar Paulus eigenlijk twee dingen zegt. Aan de ene kant dat de geest in de gelovige woont. In het innerlijk van de gelovige woont. En aan de andere kant dat Christus door het geloof in hun harten woont. Die twee die hebben alles met elkaar te maken. Christus inwoning en de inwoning van de geest. Want waar is de Heilige Geest op uit? De Heilige Geestgemeente is er op uit dat Christus wordt grootgemaakt in het hart en leven van een zondig mens. Dat Christus beslag, bezit neemt van zo'n mensenleven en erin komt wonen in het hart van zo'n mens. Daar is de geest op uit. Dus zodra de geest in iemands leven komt waaien en werken, is het automatisch gevolg dat Christus achter hem aankomt en bezit neemt van het hartenhuis van zo'n mens. En dat alles gebeurt op het moment dat je tot geloof komt. Op de tweede plaats, gelovigen zijn bestreden tempels. Bestreden tempels. U zat misschien de tekst mee te lezen daarnet, vers 16 en 17. En u dacht bij uzelf, nou, wat dominee Terpstra zegt, dat klopt niet. Want Paulus is daar toch in gebed voor de gemeente. En hij bidt toch dat de geest de gelovigen mag versterken met kracht in de innerlijke mens. En dat Christus door het geloof woning mag maken in hun harten. Dat is toch nog niet zo. Dat moet toch nog werkelijkheid worden. Nou, laat ik proberen te omschrijven wat Paulus bedoelt met daarvoor te bidden, in plaats van het als feit te constateren. U moet zich voorstellen dat u in Syrië bent. Syrië waar IS het voor het zeggen gehad heeft in grote delen van het land. U moet zich zo'n stad voorstellen die net van IS bevrijd is. U moet zich in die stad een huis voorstellen waar IS ook bezit van had genomen, maar waar die strijders uitgejaagd zijn. Waar nu soldaten van de bevrijders in wonen. Maar wat doen die strijders van IS? Die ondernemen als het ware voortdurend nog aanvallen om zich meester te maken van dat huis. Om het weer in hun grip te krijgen. En ze dringen soms door tot in de binnenste kamers van dat huis. En de strijders van de bevrijder, die moeten flink veel moeite doen om zich die IS-soldaten van het lijf te houden. Om dat huis in hun greep te houden. Nou, zo is het eigenlijk ook met de gelovigen. De innerlijke mens, het hart. Het is één en hetzelfde begrip. Het staat voor de centrale van het leven. Het staat voor wil, verstand en gevoel van waaruit heel het mens zijn bepaald wordt. Paulus zegt, daar woont nou Christus in door het werk van de Heilige Geest. Het is zijn huis, maar dat huis wordt aangevallen. Dat huis wordt aangevallen door mensen, door troepen moet ik zeggen, door strijders die er ooit hun intrek in hadden. Satan en zijn bondgenoten. Toen u nog niet in Christus geloofde, was uw hart en leven de woning van Satan en zijn bondgenoten. U viel onder zijn gezag. En Satan heeft er een hekel aan om een onderdak in deze wereld te verliezen. En op het moment dat u tot geloof komt, zal hij alles eraan doen om u terug te krijgen. Om zijn greep op uw leven te herstellen. Hij zal de volle aanval inzetten op het huis van uw hart. Door de meest vreselijke dingen die je soms denkt. Door je te brengen in allerlei moeilijke situaties waarin het er echt op aankomt hoe je doet en hoe je reageert. Maar er is meer. Voorheen zat de wereld ook diep in het huis van je hart. De wereld, dat wil zeggen het denk- en leefpatroon dat ons omringt van een leven zonder God en zonder gebod. Daar ben je van vrijgemaakt toen je tot geloof in Jezus Christus kwam, toen Hij in je leven kwam wonen door de Geest. Maar u zult toch met me eens zijn dat je als gelovige telkens ook weer die zuigkracht ervaart van een leven zonder God en Christus. En dat je voordat je het weet meegaat met de samenleving en met wat gewoon is in de samenleving, met wat vrienden en familieleden doen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de invulling van de zondag. De wereld stuurt als het ware voortdurend zijn sluiptroepen op je af, sluipmoordenaars, sluipschutters, om het huis van je leven onder vuur te nemen, Christus eruit te jagen en er zelf weer intrek in te nemen. En voordat je het weet, hebben ze dat ook gedaan. En begint je geloofsleven en de heiliging van je leven als het ware te verbleken. En misschien herkent u ook dat je zo nu en dan kunt schrikken van jezelf, van de onwil en van de onverschilligheid in je eigen hart en leven. Voorheen draaide je leven om jezelf en had je echt geen zin aan het dienen van de Heere voordat je tot geloof kwam. Maar zo nu en dan word je tot je eigen schrik toch nog steeds zoveel verzet en hardheid in je eigen leven gewaar, dat je ervan schrikt. Je eigen oude natuur probeert ook constant weer de baas te worden en het voor het zeggen te krijgen in je bestaan. Probeert als het ware weer bezit te nemen van de tempel die je hart en leven voor Christus is geworden. En hoe moet dat nou verder? Wat is de oplossing? Ten derde, wat is de oplossing? Nou, dat is dus dat gebed van Paulus. Dat bidden dat de Geest je met kracht mag komen versterken in de innerlijke mens. Dat Christus door het geloof woning mag maken in je hart. Dat wil zeggen dat de Geest van Christus zijn grip versterkt op jouw bestaan. Dat Christus zelf zijn greep op jouw hart komt verstevigen. Hoe dan? Hoe ziet Paulus dat voor zich? Hoe moeten ze hun greep op jouw leven komen versterken? Wel, dat zal de Geest altijd weer doen door zijn vrucht in je leven te leggen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Kent dat rijtje wel. Als de Geest ervoor zorgt dat het huis van jouw leven meer aan Hem wordt toegewijd, dan legt Hij deze vrucht erin, dwars door jouw eigen inspanningen, lijden en strijden heen, maar toch. En als Christus meer in het hart van je leven komt wonen door het geloof, dan zorgt Hij ervoor dat dat huis ook meer naar zijn smaak wordt ingericht. Dus dan ga je meer van zijn liefde zien. Liefde voor hem en zijn vader, liefde voor de naaste, liefde voor je vijanden zelfs. En dus ook bidden voor degenen die je vervolgen en die je dwars zitten. Als Christus zijn greep op jouw leven wil versterken, dan zorgt hij daarvoor. Dus hoe kun je nou die aanvallen van die drie categorieën vijanden afslaan op het hart van je, op het huis van je leven, op de tempel van Christus? door dat huis van je leven als het ware meer toe te wijden aan God en aan zijn dienst. En dat is precies waar de Heilige Geest en Christus als de hoofdbewoner voor willen zorgen. En dat is waar Paulus zijn knieën voor buigt. En dat is waar hij voor bidt. Voor die christenen in Efeze. En de christenen van alle tijden en plaatsen. Als u dus graag toegewijder zou willen zijn aan de hoofdbewoner van uw leven, Christus door zijn geest, wat staat u dan te doen eigenlijk, heel kort gezegd? Dat u gaat bidden. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Op de vierde plaats een vermaning. Weet u, het is heerlijke taal die hier staat als je erover nadenkt. Dat Christus zo dichtbij wil komen dat hij in je hart wil wonen door het geloof. Niet als iemand van heel ver weg en heel lang geleden. Nee, door het geloof komt er een eenheid tussen hem en jou tot stand. Zodat hij bezit wil nemen van het huis dat je hart is. Heerlijk is dat. Dat heeft ook een mystieke, een bevindelijke kant. Waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Maar weet u wat het is? U moet zich wel afvragen of Christus daadwerkelijk door het geloof in de kracht van de geest woont in uw hart. Is dat wel zo? Als dat niet het geval is, dan wonen er tal van andere bewoners in het huis dat je hart is. Je eigen afgoden, je eigen grote ego. Maar met die bewoners houdt het huis van je hart geen stand, maar is het onder het oordeel van God tot instorten gedoemd. Als u wilt dat het huis van uw hart stand houdt, nu en tot een eeuwigheid, is het zaak Christus te nodigen als de hoofdbewoner ervan. Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, u ten heiligdom gegeven. Als hij in je hart komt wonen, door de kracht van zijn geest, houdt het onder het oordeel van God uit. Bid daarom, kom in mijn hart, Heere Jezus. De gemeente als tempel heeft nodig voorbeden, vervulling en fundering. Weet u wat het is? Ik kom nog wel eens op Urk bij jonge stellen. En dan laten ze me soms hun hele huis zien. Van de zolder tot en met de kelder. Maar weet u wat ze me nooit laten zien? Dat is de fundering onder het huis. Er zal nooit iemand tegen mij zeggen, nou ik wil even de schep uit de schuur halen, dan ik graag de fundering even uit, kunt u die ook bewonderen. Maar u begrijpt wel dat dat huis niet staande kan blijven zonder fundering, al wordt er geen aandacht aan geschonken. Paulus is heel kort over de fundering die ligt onder het huis van Christus door de geest, dat de gemeente is en dat de individuele gelovig is. Hij besleed ze er legt aandacht aan die fundering in een bijzin. Het slot van vers 17. U bent in de liefde geworteld en gefundeerd. En toch is wat daar staat in dat handje vol woorden als fundering onmisbaar. Waar bestaat die fundering uit? Ja, uit de liefde. Ja, de liefde is natuurlijk breed. Het gaat om liefde in drie opzichten. Het gaat om de liefde van God in Christus voor verloren mensen, die je in de prediking van het evangelie wordt aangezegd. En vanaf dat moment, en Paulus ziet hier echt op dat moment, vanaf dat moment ben je persoonlijk en als gemeente gefundeerd in die liefde. Is dat de ondergrond van je leven geworden als tempel van Christus door de geest. Als je bent ingegaan, positief bent ingegaan op de lokroep van prediking. Dan geldt zelfs dat je in die liefde van God in Christus geworteld bent. Dat je daar zoals een plant die geworteld is in de bodem, je levenssappen uitput. Zodat je moet zeggen, zonder de liefde van God in Christus kan ik niet meer leven, maar ga ik dood. Is dat nou de werkelijkheid van uw leven al geworden? Op de tweede plaats is die liefde waarin christenen en hun gemeente gefundeerd zijn, de liefde van hen voor Christus en voor de Vader. Als je namelijk Gods liefde in Christus krijgt aangezegd, dan kan het moeilijk anders dan dat je hem en dat je hen gaat liefkrijgen. Wij hebben hem, de Vader, lief, omdat hij ons het eerst heeft lief gehad, zegt Johannes in zijn eerste brief. Het gaat dus in het slot van vers 17 een beetje om het effect van de prediking in uw hart en leven. En kunt u nou zeggen van het effect van de verkondiging is in mijn leven in elk geval geweest dat er liefde gekomen is. Liefde als antwoord op Gods liefde in Jezus Christus. Die liefde waarop christenen en de gemeente gefundeerd moeten zijn, houdt op de derde plaats ook in de liefde voor elkaar. De liefde voor elkaar als zusters en broeders in Christus. De gemeente als huis van Christus en ook het individuele christenleven houdt geen stand als er geen liefde is voor elkaar. Dan leef je buiten Gods gloria, zoals een prachtig kinderlied het zegt. Is dat nou bij u het geval, dat u kunt zeggen, ja, zo ben ik en zo zijn wij met elkaar geworteld en gefundeerd in de liefde. Ook in die zin dat wij liefde voor elkaar hebben gekregen. Dat moet toch bijna wel, hè, denk ik dan. Zo'n kleine gemeente, elke zondag met elkaar onderweg, veel meegemaakt. Een best bijzondere start met elkaar gehad in, ik geloof, 2005, als ik het me goed herinner. Hè. Dan moet er toch wel iets van liefde voor elkaar gegroeid zijn. En weet u hoe u zich nou het meeste nuttig kunt maken in het komend seizoen? Ik heb het eigenlijk ook al een beetje gezegd. Hè. Niet door op de eerste plaats te rennen en te draven, maar door te bidden. Ook te bidden of die liefde voor elkaar nog verder versterkt zou mogen worden. Amen. Gaan bidden en danken. Dank, o Heere, dat we hier op deze zondagmorgen samen mochten zijn rondom het woord. om met elkaar een aantal moeilijke versen uit het gebed van Paulus te overdenken. Wat was het goed hier om zo samen te zijn en in alle vrijheid en ongedwongenheid uw boodschap tot ons door te laten dringen. Dank u wel daarvoor. Kon het zijn dat uw woord ook maar werkelijk in ons hart en leven doorgedrongen is. En dat het in elk geval ons zal brengen tot een onderzoek van de fundering onder ons leven. Is die liefde er? Die liefde tot God in Christus. Die liefde allereerst van hem naar ons. En die liefde voor elkaar. Is die er bij mij? Geef dat dat de uitwerking van de prediking mag zijn. En vermeerder hier ter plaatse, Heer, toch alstublieft de liefde voor elkaar. De liefde die er vast al wel zal zijn en groot zal zijn, want het vergt wat liefde om elke zondag maar weer door te zetten en de kleine gemeente gaande te houden. We bidden u, Heer, wil de gemeente hier gaande houden. Doe haar nog groeien in geloof, hoop en liefde. Versterk haar aantal ook nog. Zou het groot zijn, Heer, als het ledental iets zou mogen toenemen? Zou u dat willen geven? Wilt u het dienstwerk zegenen van de predikant? Wilt u hem sterken met zijn gezin? Wilt u zijn met de ambtsdragers aan deze gemeente verbonden? Wilt u alstublieft ook zijn met allen die zich op een andere manier inzetten? Er zijn hier ook vele oudere gemeenteleden. Er zijn er onder hen die ziek zijn, niet meer in staat om naar de kerk te komen. Wilt u hen alstublieft ook gedenken? Heren, dat er nog genezing mag zijn voor wie ziek is, genezing waar dat in uw raad kan bestaan. Dat u troost geeft waar er rouw is, waar we eenzaamheid en gemis moeten dragen in ons bestaan. Troost ook waar we onze krachten en gezondheid zien afnemen. Heren, we bidden u ook voor het bezinningsproces dat gaande is binnen deze gemeente en binnen alle voortgezette gereformeerde kerken ten aanzien van de toekomst. Hoe verder te gaan, waar zich eventueel bij aan te sluiten. Wilt u in deze veel wijsheid schenken, Heren? Ook waar de meningen soms misschien wel eens uiteen liggen. De ene gemeente wil dit, de andere wil dat. Wilt u maar wijsheid schenken, Heren? Het is zo nodig. Wilt u zijn, Heren, met alle inzet om het evangelie te verspreiden in eigen land en wereldwijd. Zegen het werk van evangelisatie en zending. Wees bij het Joodse volk, Heren, niet alleen in de eigen staat, maar ook wereldwijd. Geef vrede en rust aan de vervolgde kerk. Wil uw koninkrijk nog uitbreiden. Wilt u ook zegenen, Heer, het nieuwe kabinet dat deze week zal aantreden. Wilt u de ministers en staatssecretarissen nabij zijn in hun arbeid. Wilt u de overheid hier ter plaatse alstublieft ook gedenken. Burgemeester, wethouders, leden van de gemeenteraad. Wilt u de leden van andere kerken hier ter plaatse ook gedenken met hun kerkenraden, bestuurders? Wilt u geven dat er ook eenheid en toenadering mag zijn waar dat op grond van uw woord mogelijk is? Gaat u zo met ons allen ook mee naar huis? Wilt u ons in persoonlijke omstandigheden nabij zijn en volgende week toch ook weer samenbrengen om de lofzang voor te zetten voor u, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen, daarboven en hier beneden op aarde. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld en dan zingen wij van hetzelfde gezang 95 ook het tweede en het derde vers, 2 en 3 van 95 na de inzameling. Ga er nu heen in vrede, bewaar het woord in uw hart en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Amen, God, u naam te